Hallo en welkom bij Mijn Wereld, Jouw Wereld, de podcast over ons, de mens, alles wat we ontdekken en alles wat ons bezighoudt. Vandaag gaat het over Israëliërs en Palestijnen. Ik ben Rafael, leuk dat je luistert. Israël, Palestina. Waarschijnlijk heb ik alleen met het uitspreken van deze twee woorden al mensen op de kast gejaagd. Ik ga ervan uit dat jij en ik alle twee vrijheid en mensenrechten belangrijk vinden en dat we alle twee tegen terrorisme en antisemitisme zijn. En dan is het in dit geval verdraaid lastig om het hele verhaal te vertellen, genuanceerd te zijn en tegelijkertijd de situatie recht te doen voor alle betrokkenen. Maar ik geloof dat het goed is om de geschiedenis te kennen, omdat het helpt om te begrijpen wat er nu gebeurt. In 2008 reisde ik grotendeels alleen door Israël en Palestina. Ik wilde het land zien, de mensen ontmoeten. En ik ging er redelijk naïef in. Ik was op een gegeven moment bij het meer van Tiberias, dat in de Bijbel het meer van Galilea heet. En ik was daar niet voor een religieuze reis. Maar als je daar komt, en vooral als je bekend bent met de Bijbel, de Torah of de Koran, dan kan het haast niet anders dan dat je de spiritualiteit om je heen voelt. Ik fietste rond het meer van Galilea en dacht, hier heeft Jezus rondgelopen. Ik dacht aan de verhalen uit de Bijbel die ik daarover ken, het verhaal uit Matthäus 4.
Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Cafarnaüm aan het meer van Galilea.
Het is dit meer waarin deze tekst over gesproken wordt. Ik fietste door langs het schitterende meer, onder de brandende zon, en zag een groot bord langs de kant van de weg. Er stond: Visit Cafarnaüm, the town of Jesus. Entree $5. Ook in een heilig land moet er gewoon geld verdiend worden. Oké, twee kleine disclaimers voordat we het verhaal induiken. Ten eerste, een Israëliër, een Jood en een religieuze Jood, een Palestijn, een Arabier en een moslim zijn zes verschillende dingen. Er zijn atheïstische Joden, Palestijnse christenen en Israëlische Arabieren. Kortom, die scheidslijnen zijn in dit conflict niet zo helder als dat ze lijken. Ten tweede, je kan op verschillende manieren naar dit conflict kijken. En er zijn vier perspectieven die in ieder geval belangrijk zijn. Religieus, historisch, politiek en humanitair. De valkuil is dat je gaat denken vanuit één of twee perspectieven. Maar als je dat doet, dan doe je de situatie per definitie tekort, want alle vier de perspectieven zijn belangrijk. Ik was met een groep in Sderot, een Israëlisch stadje dat op minder dan 2 kilometer afstand van de grens met de Gazastrook ligt. We werden de stad rondgeleid door een van de inwoners. Er wonen ongeveer 20.000 mensen in Sderot, maar het stadje is internationaal bekend omdat het vanuit Gaza vaak door Hamas met raketten beschoten wordt. We kregen de raketten van Hamas te zien en eerlijk gezegd waren ze behoorlijk primitief. Maar goed, als zo'n ding op je huis landt, dan vallen er doden. Doodeng als je hier met je gezin woont. Mensen leven in constante angst voor de volgende aanval. Onze gids liet ons de bushalte zien. Om veiligheid te bieden zijn alle bushokjes in Sderot omgebouwd tot bomshelters. Als je buiten bent en het luchtalarm klinkt, heb je minder dan 20 seconden de tijd om jezelf in veiligheid te brengen door het dichtstbijzijnde bushokje te vinden en erin te vluchten. De naam Palestina is al lang in gebruik, als naam van een regio, ongeveer vanaf de bronstijd. Het was een regio die het huidige Israël-Palestina omvatte, maar ook delen van Libanon, Syrië en Jordanië. Een andere naam voor de regio is Canaan, en ook deze naam vind je al terug in de Bijbel. Abraham, de aartsvader van zowel de Joden, christenen en de moslims, wordt genoemd in zowel de Koran als de Joodse en Christelijke Bijbel. En in de Bijbel staat deze passage.
Zo gingen ze op weg naar Kanaan. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abram het land door tot aan de eik van More bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaanieten. Maar de Heer verscheen aan Abram en zei, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.
Er woonden dus al mensen in die regio voordat Abraham daar kwam. Beter gezegd, het was er best druk. En dat is niet heel gek, want als je op de wereldkaart kijkt, dan zie je dat de regio Palestina ligt op een kruispunt van werelddelen. Het ligt op de grens van Europa, Turkije, Afrika, het Arabische Schiereiland en Azië. En waar verschillende culturen samenkomen, daar is nogal eens gedoe. En dat geldt ook voor het oude Palestina. En de ene keer was het gebied een provincie van Assyrië, dan hoorde het weer bij Babylonië, later hoorde het bij het Romeinse Rijk, daarna bij het Ottomaanse Rijk, en op het laatst werd het een mandaatgebied van Groot-Brittannië. En dat is misschien de eerste conclusie van deze aflevering. Dat een historische aanspraak maken op dit gebied een best wel kansloze exercitie is. Want er hebben daar vele volken gewoond. En er zijn vele volken uit verdreven. Er hebben lang niet altijd Israëliërs of Palestijnen gewoond in de samenstelling zoals dat nu is. En de naam Palestina komt van het volk de Filistijnen. Maar dat zijn niet de voorouders van het huidige Palestijnse volk. Long story short, er wonen nu twee volken, Israëliërs en Palestijnen. En die zullen op een of andere manier met elkaar moeten leren leven. Oké, genoeg disclaimers. We beginnen even in de 13e eeuw. Het Ottomaanse Rijk was eerst een kleine regio in het huidige Turkije. In 1299 kwam daar Osman de Eerste aan de macht. Hij vormde een regering en begon nabijgelegen gebieden te veroveren. En in een paar honderd jaar tijd groeide het Ottomaanse Rijk uit tot een gigantisch rijk. In 1700 omvatte het Ottomaanse Rijk naast Turkije zo'n beetje de hele Arabische wereld en delen van Europa en Noord-Afrika. En ergens in het midden daarvan ligt die regio Palestina. Dat rijk was niet alleen heel groot in het veroveren van land, maar er gebeurde daar veel meer, ook op het gebied van wetenschap, wiskunde, geneeskunde en economie. Het was zeg maar een wereldmacht. Maar na de 17e eeuw nam de macht van het Ottomaanse Rijk af. En rond 1913 was het Rijk gekrompen. Maar ook nu viel Palestina, Turkije, Irak, Syrië allemaal nog onder dat Rijk. In Palestina leefden voornamelijk Arabieren. Dat waren hoofdzakelijk islamitische, maar ook christelijke en Joodse Arabieren. Maar toen kwam de Eerste Wereldoorlog. Het Ottomaanse Rijk koos hier de kant van de centrale machten, Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Er volgden een paar nogal bloedige oorlogsjaren, maar die centrale machten die verloren. En het resultaat was dat het Ottomaanse Rijk ophield te bestaan. De gebieden die onder dat Ottomaanse Rijk vielen, werden na 1918 verdeeld onder de geallieerden, Frankrijk en Engeland. Het gebied Palestina werd toegekend aan Engeland. Tijdens mijn reis verbleef ik een paar dagen in Nablus. Nablus is een stad in de Westbank, Palestijns gebied, met ongeveer 150.000 inwoners. Ik sliep bij Ahmad, een Palestijnse jongen die bevriend was met mijn vrouw. 'S Ochtends was ik als eerste wakker samen met de vader van Ahmad en we zaten buiten bij de opkomende zon, in stilte. Ik spreek geen Arabisch en hij spreekt geen Engels. Hij bood me een cactusvrucht aan en daarna nog één en nog één en nog één en ik mocht gewoon niet weigeren, iets met cultuur en gastvrijheid. Resultaat was dat ik 13 cactusvruchten heb gegeten omdat hij bleef aandringen en ik niet wist hoe ik in het Arabisch moest duidelijk maken dat ik echt niet meer wilde. Buikpijn? Nablus is een culturele stad, maar ook een conflictstad. En in de stad vind je puinhopen van huizen die zijn verwoest door het Israëlische leger. Je vindt kogelgaten en overal, maar dan ook overal, hangen posters met gezichten van jonge mannen. Mannen die zijn gestorven in het conflict. Ik vind het moeilijk om blij te zijn als ik rondloop door Nablus. Ik ben er maar te gast. Overmorgen vertrek ik weer. Maar ik kijk naar Ahmad en Samar en ze zijn zo normaal, zo erg zoals ik. Alleen hun toekomst en hun dromen en idealen worden compleet onmogelijk gemaakt door het conflict. We gaan samen naar een cafeetje en drinken een kop thee naast een muur met kogelgaten en posters van dode Palestijnse jongeren. We komen straks nog terug op de Eerste Wereldoorlog. Maar er is nog een tweede verhaal wat belangrijk is. Rond 1860 begint namelijk de opkomst van het Zionisme, de ideologie om een Joods thuisland te vormen in het gebied van Bijbels Israël. En dat is niet vreemd, want het Joodse volk was door de diaspora verstrooid over de hele wereld. In ongelooflijk veel crisis, pandemieën en complottheorieën wordt het Joodse volk het mikpunt van de haat en de frustratie. En het gevolg daarvan is dat Joden op veel plekken waar ze woonden in verdrukking leefden. Dus het is niet zo gek dat je dan gaat verlangen naar een veilige thuishaven voor je volk. Een land waar je met jouw volk veilig kan wonen en je jezelf kan verdedigen. En aan de basis van die Zionistische beweging stonden Theodor Herzl en Max Nordau. Twee Hongaarse Joden die in 1897 de Zionistische Wereldorganisatie oprichtten. Theodor Herzl schreef in het boek Der Judenstaat het volgende.
Ik beschouw het Joodse vraagstuk niet als een sociaal of religieus vraagstuk, ook al neemt het soms deze vormen aan. Het is een nationaal vraagstuk. En om het op te lossen, moeten we het vaststellen als een internationaal politiek probleem dat door de beschaafde naties van de wereld moet worden besproken en opgelost.
Kortom, de basis van het Zionisme was niet per se een Bijbelse belofte. Het was niet religieus. Het was ook niet zo dat het thuisland per se Palestina moest zijn. Al was dat natuurlijk wel de meest logische optie. Maar in 1903 bijvoorbeeld werd door de Britse regering een voorstel gedaan om een Joods thuisland te vestigen in Oost-Afrika, in het huidige Oeganda, om precies te zijn. En ook Cyprus en de Sinaï-woestijn hebben bijvoorbeeld als opties voor een thuisland op tafel gelegen. Maar uiteindelijk richtte men zich op Palestina. En toen de Zionistische beweging echt op gang kwam, werd er ook flink gelobbyd om dat thuisland in Palestina mogelijk te maken. En hiervoor gebruikten de Zionisten heel vaak de volgende slogan.
A land without a people, for a people without a land.
Een land zonder volk, voor een volk zonder land. In 1897 was in Basel het eerste congres van de Zionistische Wereldorganisatie. En daar sprak Herzl de volgende woorden.
In Basel stichtte ik de Joodse staat. Als ik dit vandaag hardop zou zeggen, zou ik worden uitgelachen. Over 5 jaar misschien. En zeker over 50 jaar zal iedereen het zien.
50 jaar en 9 maanden later, in mei 1948, werd de staat Israël uitgeroepen. Ik reisde naar Haifa. En nou deed ik mijn reis als student en ik had weinig geld en eigenlijk geen buffer. Ik sliep in de allergoedkoopste hostels, zodat ik genoeg geld had om rond te reizen. Maar toen ik in Haifa aankwam, kon ik geen hostel vinden. Ik had geen contacten daar en alle hostels die in mijn reisgids stonden waren of gesloten of vol. Ik kwam net uit Hebron, een stad met behoorlijke spanningen, en ik wist niet of Haifa in het donker veilig was. En het werd al donker. En uiteindelijk vond ik een hotel waar ik kon slapen. Ik was opgelucht, alleen een kamer in dat hotel kostte per nacht ongeveer 4 keer mijn dagbudget. Ik heb daar heerlijk geslapen en de volgende dag heb ik een enorme zak pitabroodjes en een grote pot Nutella gekocht, waarna ik 4 dagen lang alleen maar op pitabroodjes met Nutella heb geleefd, om te zorgen dat ik niet blut raakte. Het resultaat is dat ik nu, ongeveer 15 jaar later, nog steeds een gevoel van walging heb als ik Nutella zie. En nu komt er een heel gek verhaal. Even terug naar Wereldoorlog 1. Er werden in de oorlog allerlei bondgenootschappen gevormd. En er zijn er 3 door Engeland gesloten die behoorlijke consequenties hadden voor Palestina na de oorlog. De eerste belangrijke deal was een deal met de Arabische heerser van Mekka, Sharif Hussein ibn Ali. In de Eerste Wereldoorlog vocht het Ottomaanse Rijk aan de zijde van de centrale machten. Engeland maakte een deal met Hussein. Hij zou een gewapende opstand uitlokken tegen zijn eigen Ottomaanse overheid. En in ruil daarvoor zou Engeland hem na de oorlog steunen in het vormen van een Arabische staat, dat zich zou uitstrekken van over zo'n beetje de hele Arabische wereld. Er was alleen 1 onderdeel waar ze niet uitkwamen. Engeland wilde niet dat het gebied ten westen van de lijn vanaf Damascus tot Aleppo bij die Arabische staat zou gaan horen. Dit is zeg maar de kust van Syrië en Libanon boven het huidige Israël. Ter vergelijking, dit is een beetje alsof je iemand West-Europa belooft, maar dat zegt dat de kuststrook ten westen van de lijn tussen Parijs en Maastricht daar niet bij hoort. Hussein kon hier niet mee instemmen. Dat discussiepunt, daar zouden ze wel uitkomen als het eenmaal allemaal klaar was. Voel je al een probleem aankomen? Hussein verklaarde het Ottomaanse Rijk tot vijand van de islam en leidde in 1916 de gewapende opstand. En dat was de eerste belofte. Maar er was een tweede belofte. Want Engeland had de afspraak gemaakt met Hussein over dat Arabische Rijk. Maar daarnaast hadden de onderhandelaars van Engeland en Frankrijk in de Sykes-Picot-overeenkomst ook afspraken gemaakt waarin ze de Arabische Ottomaanse gebieden alvast verdeelden tussen Engeland en Frankrijk. En in die afspraken werd Syrië aan Frankrijk beloofd. En dat staat dus haaks op die afspraken die met Hussein waren gemaakt over de onafhankelijke Arabische staat. Daarbij was er in die afspraak met Hussein nog dat gebied waar ze het niet over eens werden. En Hussein had die afspraak letterlijk genomen. Maar na de oorlog bleek dat Engeland die lijn denkbeeldig doortrok, waardoor Palestina ook mogelijk betwist gebied werd. Hoe dan ook, belofte 1 en 2 spraken elkaar tegen en werden bovendien verschillend geïnterpreteerd door de verschillende partijen. En om de chaos compleet te maken, was er nog belofte 3. Om de Joden tegemoet te komen, had de Britse regering ze beloofd dat Engeland zich tot het uiterste zou inspannen om na de oorlog in Palestina een thuisland voor de Joden te stichten. Deze belofte was vastgelegd in de verklaring van Balfour. Dit is een Nederlandse vertaling van een tekstpassage uit die verklaring.
Zijne majesteitsregering staat welwillend tegenover de vestiging in Palestina van een nationaal tehuis voor het Joodse volk en zal haar beste krachten aanwenden de verwezenlijking van dit doel te bevorderen, waarbij het duidelijk moet zijn dat niets zal worden ondernomen dat de burgerlijke en godsdienstige rechten van niet-Joodse gemeenschappen in Palestina zou kunnen aantasten, of de rechten en de politieke status die Joden genieten in enig ander land.
Long story short, het Ottomaanse Rijk was één van de verliezende partijen in de oorlog. En in april 1920 werd de vrede ondertekend op de San Remo-conferentie. Het Ottomaanse Rijk viel uiteen. Engeland krijgt het mandaat om Palestina te regeren totdat het op eigen benen kan staan. En dat was het moment dat Engeland zijn 3 beloftes moest gaan nakomen. 3 beloftes die tegenstrijdig, onduidelijk en in de praktijk onverenigbaar waren. Zoals mijn favoriete influencer John Green zegt:
"What could go wrong?"
Ik ben opgegroeid in een evangelisch-christelijke gemeente en ik heb vaak gehoord dat God Israël beloofd heeft aan de Joden. En vaak ook dat de Palestijnen geen historisch recht hadden op het land en dat het eigenlijk ook helemaal geen volk is. De logica van die redenatie is dat Palestina toen geen land was, maar gewoon een regio binnen een grote rijk. Maar daarmee geef je wel een gekke draai aan de werkelijkheid.
A land without a people, for a people without a land.
Een land zonder volk. Maar er woonden daar natuurlijk gewoon mensen in dat gebied. Ongeveer 700.000 in het jaar 1900. Dat zijn er overigens ongeveer net zoveel als dat er nu wonen in de provincie Friesland. Mensen die daar al honderden jaren woonden en hun eigen gezinnen, stammen, dorpen en cultuur hadden. De mensen die daar woonden waren voornamelijk Arabische moslims, maar er was een behoorlijke minderheid van de Arabieren die christelijk waren en er was ook nog een Joodse minderheid. En dat ging dus best lang goed. Rond 1850 was ongeveer 4% van de mensen daar Joods. Dat is ongeveer evenveel als het percentage moslims in Nederland nu. En als het sionisme komt, trekken steeds meer Joden naar Palestina. En zo groeit het percentage Joden onder de bevolking. En in 1946 wonen er ongeveer 2 miljoen mensen in Palestina. En maar liefst 31% van hen, bijna 1/3, is Joods. Stel je ter vergelijking maar eens voor wat er hier zou gebeuren als in Friesland het aantal moslims zou verzesvoudigen in 30 jaar tijd. Hoe vriendelijk en goedwillend die mensen ook zijn, die verschillende culturen die schuren en dat roept spanningen op. En dat was in Palestina net zo. Ik sliep 2 nachten in een hostel vlakbij de oude stad van Jeruzalem. En in de avond sprak ik met een paar reizigers die daar ook bleven en ik vertelde dat ik de volgende dag naar de Dode Zee zou gaan. Want hè, daar moet je geweest zijn. En ik vroeg of ze zin hadden om mee te gaan. En één meisje keek me aan alsof ik knettergek was geworden. "Je moet daarvoor door Palestijns gebied," zei ze. "Je moet niet alleen gaan. Je zal ontvoerd worden. Het is levensgevaarlijk," zei ze. En ik keek haar verwonderd aan, want ik was net kriskras door Palestijns gebied gereisd en dat was geen enkel probleem. Allemaal vriendelijke en superhartelijke mensen. En toen drong het tot me door. Er is geen enkel probleem, zolang je maar niet tot één van de twee partijen behoort. Ik als buitenstaander kan vrij reizen, vrijwel zonder angst of beperkingen. Maar ik ben geen Israëliër. En ik ben ook geen Palestijn. Ik zal nooit helemaal snappen hoe het voelt om Israëliër te zijn. En ook niet hoe het voelt om Palestijn te zijn. De volgende dag dobberde ik heerlijk in het water van de Dode Zee. En ik deed alle domme dingen die domme toeristen doen als ze de Dode Zee bezoeken. We hebben nu dus de context van de Eerste Wereldoorlog. Drie onmogelijke beloftes van Engeland, een regio Palestina waar naast de Arabische bevolking steeds meer Joden komen wonen, en een verlangen van het Joodse volk naar een eigen thuisland. Na de Eerste Wereldoorlog was de regio Palestina Brits mandaatgebied. De Britten probeerden hun afspraken met de Joden na te komen, en daardoor kwam er veel meer immigratie van Joden naar Palestina. Allemaal niet raar gezien de positie van de Joden wereldwijd. Maar hoe dat dan moest met dat thuisland voor de Joden en de Arabieren die daar woonden, dat was niet duidelijk. Misschien gewoon één land waar Joden en Arabieren samenleefden. De Palestijnen zagen steeds meer Joden naar Palestina komen. Het Zionisme was goed georganiseerd en zij kochten alsmaar meer landbouwgrond van grootgrondbezitters. Zo kwamen er niet alleen steeds meer Joden, maar ook steeds meer Joods grondgebied. De Palestijnse boeren en pachters die op dat land werkten, die werden vervangen door Joodse boeren. En dit veroorzaakte een hoge werkloosheid onder de Palestijnen en een crisis onder de Palestijnse boeren. Ondertussen bouwden de Palestijnen en Joden hun eigen sociale en politieke organisaties, waardoor de groepen minder contact met elkaar hadden en steeds verder van elkaar vervreemd raakten. Alleen lukte de Joden dit een stuk beter dan de Palestijnen en hadden de Joden ook betere connecties met de regering in Engeland. En de situatie werd dus niet opgelost voor de Palestijnen. De frustratie hierover was hoog en in 1929 kwam het tot een uitbarsting van rellen en geweld. Er volgde een onderzoek van de Britten over hoe dit nou toch kon gebeuren. En de conclusie van het onderzoek was dat de onbeperkte Joodse immigratie en het opkopen van het land door Joden de oorzaak was van die Palestijnse onrust. Aanbeveling was dan ook dat Engeland die Joodse immigratie zou inperken en dat Engeland duidelijker moest zijn naar de Palestijnen in hun afspraken. In plaats van daar iets mee te doen, besloot Engeland nog een tweede onderzoek te laten uitvoeren. En dat tweede onderzoek had ongeveer dezelfde conclusies. Maar goed, dat vonden de Joden natuurlijk niet leuk. En de Zionistische organisatie zette grote druk op de Engelse regering om het rapport in te trekken. En dat lukte. Het rapport werd verworpen, het belandde in een la en er veranderde niets. En daardoor volgde een tweede serie van rellen en geweld, die vervolgens hard werd neergeslagen door de Britse regering. 80 Joden en 1000 Palestijnen stierven. Als gevolg hiervan kwam er nog een onderzoekscommissie, de Peel-commissie, en zij concludeerde dat de situatie onhoudbaar was. Zij adviseerde in 1937 om het mandaatgebied Palestina te splitsen in twee aparte staten, een Joodse staat en een Palestijnse staat. Voor het eerst werd de twee-staten-oplossing een optie. De Joden konden zich op zich vinden in die twee-staten-oplossing, maar ze waren niet eens met de verdeling van de gebieden in het voorstel. En de Palestijnen op hun beurt waren verontwaardigd. Zij hadden de vervolgde Joden onderdak gegeven in hun land, en nu eisten de Joden dat land op voor zichzelf. Kortom, zowel de Joden als de Palestijnen verwierpen het voorstel. En in 1937 laaide het geweld opnieuw op. En ook nu grepen de Britten hard in. Maar er was nog iets anders aan de hand. Want zoals al gezegd waren die Zionistische organisaties goed georganiseerd. En ondertussen waren als gevolg van die eerdere rellen Zionistische militaire takken opgezet, die in deze opstand meevochten met de Britten tegen de Palestijnen. Het was 1939 toen de opstand neergeslagen was. De Tweede Wereldoorlog stond op uitbarsten. En toen gebeurde er iets geks. Want de Britten beseften dat er oorlog kwam in Europa. En ze beseften dat ze daarbij de olie en de vliegvelden in het Midden-Oosten heel hard nodig zouden hebben. En dat de situatie in Palestina daar niet bij hielp. En dus maakten ze een draai in het beleid. En in het whitepaper van 1939 van de Britse regering stond dat het geen onderdeel was van het Britse beleid dat Palestina een Joodse staat werd. En ten tweede stond er dat de Joodse immigratie beperkt zou worden tot maximaal 15.000 personen per jaar. En ten derde dat Palestina binnen 10 jaar onafhankelijkheid gegund zou worden. En je kan je voorstellen dat dit als een dreun kwam voor de Joodse gemeenschap. Zij zagen de droom van hun Joodse staat in rook opgaan. En nog erger, het was 1939. Joden vluchtten massaal weg uit West-Europa voor de terreur van Nazi-Duitsland. En nu werd een belangrijke vluchtroute voor Joden afgesneden door de Britten. En Engeland voerde dit beleid ook gewoon uit. De Zionistische organisaties organiseerden vervolgens illegale immigratie van Joodse vluchtelingen uit Europa naar Palestina. Maar als deze boten werden ontdekt door de Britten, dan werden die Joodse vluchtelingen zonder pardon teruggestuurd naar Europa of opgepakt en gevangen gezet. Tijdens de Holocaust. De Zionistische organisaties snapten dat de Britten nodig waren voor de strijd tegen Nazi-Duitsland. Maar daarna waren de Britten het grootste obstakel voor de Joden in het krijgen van hun eigen thuisland. En de Joodse organisaties bereidden zich er dus op voor dat er een gewapende confrontatie met Engeland zou kunnen komen zodra Nazi-Duitsland verslagen was. En dat is ook wat er gebeurde na de Tweede Wereldoorlog. Er kwamen Zionistische militaire groepen, de Irgun en Lehi, en zij pleegden terreurdaden tegen de Palestijnse burgers en tegen de Britten. Zo werd er een hotel opgeblazen in Jeruzalem en er werd zelfs een Britse minister vermoord door deze groepen. De Britten erkenden dat ze de controle kwijt waren en brachten dit probleem bij de net opgerichte Verenigde Naties. Zij maakten een plan, resolutie 181, waarin Palestina opgedeeld werd in een Palestijns en een Joods gebied. Ongeveer 56% van het gebied zou voor de Joden zijn en 44% voor de Palestijnen. De Joden accepteerden dit, maar de Palestijnen weigerden. Om dezelfde reden als eerder. Wij hebben de Joodse vluchtelingen onderdak gegeven in onze gemeenschap en nu willen ze de helft van ons land afpakken. Engeland was het ondertussen zat en zij besloten dat zij zich zouden terugtrekken uit Palestina op 14 mei 1948. En in de maanden daarnaartoe was het totale chaos in Palestina. Er was letterlijk niets van gezag meer. De Joden en de Palestijnen moesten het zelf maar uitzoeken wie daar de baas was. De Joden wilden hun staat en zij eisten dat nu op. De Palestijnse bevolking sloeg op de vlucht of werd verdreven. De Joden veroverden de gebieden die in die VN-resolutie aan hun werden toegewezen en nog een beetje meer. En op 14 mei 1948, enkele uren nadat de Britten waren vertrokken, riepen de Joden de onafhankelijkheid uit. Eén dag later vielen de Arabische buurlanden Israël binnen, maar Israël won. En daarmee was de staat Israël gesticht. Een lang gekoesterde droom die uitkwam. Het volk dat was vervolgd, uit elkaar gejaagd, uitgemoord en nu uiteindelijk terug kon keren naar hun eigen thuisland. Akko is een stadje aan de Middellandse Zee, in het meest noordelijke puntje van Israël. Ik wilde het graag zien. Akko is een stadje met een lange, lange geschiedenis. En veel van die sporen uit het verleden zijn bewaard gebleven. Een mooie oude stadsmuur die de zee inloopt. Een citadel die nog uit de kruisvaderstijd stamt, met donkere gangen waar honderden vleermuizen aan het plafond hangen. Het wordt al in de Bijbel genoemd en het heeft een gemengde bevolking. Ongeveer 1/3 van de inwoners is Arabier en 2/3 is Joods. Je kan er heerlijk rondlopen, op het strand liggen en wegdromen aan zee. Rondkijken naar de vissers die hun netten aan het repareren zijn, of pas gevangen vis door de haven tillen. Maar wat mij het meeste is bijgebleven, is dat Akko vredig voelt. Ik voelde geen spanningen, maar gewoon rust. Een fijne plek. Ik ben er een extra dag gebleven. Ben over het hekje geklommen en heb vanaf het uiterste puntje op de stadsmuur over de zee getuurd totdat mijn hoofd leeg was. Die onafhankelijkheidsstrijd van Israël is maar het halve verhaal. De Joden eisten hun staat op en dat ging er niet zachtzinnig aan toe. Palestijnen sloegen massaal op de vlucht, werden verdreven of vermoord. Meer dan 700.000 mensen die naar de Westbank, Gaza of Arabische buurlanden vluchtten. Hun huizen werden gesloopt of ingenomen door Israëliërs. In het Palestijnse dorpje Deir Yassin, vlakbij Jeruzalem, werden meer dan 100 van de 600 inwoners door Joodse milities vermoord. We hadden het net al even over Sderot, dat Israëlische stadje aan de grens met Gaza. Maar het stadje Sederot is gebouwd op de plaats waar tot 1948 het Palestijnse dorp Nasht lag. De 650 Palestijnse burgers zijn in 1948 gevlucht of verdreven, afhankelijk van welke lezing je aanhangt, en hun huizen zijn daarna gesloopt en er zijn Israëliërs komen wonen. En dat werd de stad Sederot. De Israëliërs herdenken dit moment in de geschiedenis als het stichten van hun staat, Israël. Palestijnen hebben een ander perspectief. Velen van hen hebben nog steeds de sleutels van het huis waar hun ouders of grootouders in 1948 uit zijn verdreven. Het huis dat ze nooit meer terug hebben gezien. Het was de dag waarop ze hun huizen, hun land en hun toekomst kwijtraakten. Palestijnen herdenken dit als de Nakba, de ramp. In 1950 waren bijna 1 miljoen Palestijnse vluchtelingen bij de VN geregistreerd. En die gingen vooral naar de Palestijnse gebieden, Gaza en de Westbank, en de Arabische buurlanden. Ondertussen kwam er een gigantische Joodse immigratie op gang in Israël. En dat is niet gek, vlak na de Holocaust. En een deel van die Joodse immigranten die vonden met medewerking van de staat Israël onderdak in de ontvluchte huizen, dorpen en boerderijen van Palestijnen die daar gewoond hadden. En hierdoor werd een fundamenteel mensenrecht, het recht van burgers om na een conflict terug te keren naar hun huizen, vrijwel onmogelijk voor Palestijnse vluchtelingen. Want wat ga je nou doen? Ga je die Joodse Holocaust-overlevende uit zijn nieuwe huis zetten omdat er daar eigenlijk een Palestijnse vluchteling woonde? Voor Palestijnen is dat mensenrecht, het recht op terugkeer, dus nooit waarheid geworden. Ondertussen woonden die miljoen Palestijnse vluchtelingen in vluchtelingenkampen in Arabische gebieden. Sommige van hen die goed opgeleid waren of goede connecties hadden, vonden een nieuw bestaan in Arabische landen, Europa of Amerika. Maar juist de meest kwetsbaren, de allerarmste, bleven achter in Gaza en in de Westbank. Met veel te veel mensen op één plek, zonder een huis, zonder werk, zonder mogelijkheden en zonder toekomstperspectief. En het was voor hen dus haast onmogelijk om iets op te bouwen, of om weerstand te bieden tegen de Israëliërs die hen verdreven hadden. Ondertussen moesten de Israëliërs een staat opbouwen. En er werd dan ook hard gewerkt om die democratische staat tot een levensvatbaar iets te maken. En besef je hoe gek dit was? Want daar kwamen natuurlijk heel veel Joden wonen, maar die Joden die kwamen van over de hele wereld. En probeer dat maar eens tot één land te maken, met kernwaarden en werkende instituten. Ondertussen was er constante dreiging vanuit de Arabische buurlanden. Ook niet heel gek, gezien het hele verhaal van de Nakba en zo. En Israël moest dus ook heel snel een goede militaire macht opbouwen met een militaire doctrine. Hoe handel je in geval van conflict? En dat werd een doctrine van militarisme en vergelding. Elke daad van agressie, bijvoorbeeld van Arabische buurlanden, krijgt een militaire reactie die zo disproportioneel is dat iedereen het wel 3 keer nadenkt voordat ze het in hun hoofd halen om iets tegen Israël te ondernemen. En hiermee komen we ook deels in de realiteit van nu. In 2022 was 88% van de doden Palestijns. In 2021 96%. In 2020 100%. In 2019 94%. Gemiddeld wordt elke Israëlische dode verrekend met minimaal 9 Palestijnse doden. Hierover straks meer. We zitten ondertussen in de jaren 60. Oorlog hing in de lucht. Er was grote dreiging en Israël besloot in 1967 om de Arabische buurlanden aan te vallen voordat ze zelf aangevallen zouden worden. De Zesdaagse Oorlog. Daarbij hakte Israël de Arabische buurlanden in de pan en ze veroverden de Westbank en de Gazastrook en ook de Golanhoogte en het Sinaï-schiereiland. Hierdoor werd het grondgebied van Israël in één klap 4 keer zo groot. Israël zag die gebieden eerst als onderhandelingsruimte. Ze konden ze teruggeven aan de Arabische buurlanden in ruil voor garanties op vrede van de buurlanden. Maar goed, dat ging niet werken. En enige tijd later werd de resolutie van Khartoum uitgegeven door de 8 Arabische landen. En in die resolutie stond een paragraaf met de tekst die bekend zou worden als de 3 nee's. Geen vrede met Israël, geen erkenning van de staat Israël en geen onderhandelingen met Israël. Deur dicht. Maar goed. Die Arabische staten die hadden keihard verloren. En hierdoor gebeurden 2 dingen die echt belangrijk zijn in het conflict nu. Ten eerste had Israël de Palestijnse gebieden veroverd, de Westbank en de Gazastrook. En met die nee's van de Arabische landen was er nu ook geen noodzaak om die per se terug te geven aan wie dan ook. Dus de Israëlische staat ging Gaza en de Westbank steeds meer zien als onderdeel van Israël. Er gingen dan ook steeds meer Israëliërs wonen, alleen volgens het internationaal recht mag dat helemaal niet, want het is bezet gebied. Ten tweede beseften de Palestijnen dat ze er alleen voor stonden. De internationale gemeenschap had ze in de steek gelaten en de Arabische landen hadden hen niet kunnen helpen. Er kwam nog één laatste oorlog, maar ook die won Israël. En sterker nog, de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties had nog even geholpen om tijd te winnen voor de Israëliërs, zodat alle Palestijnse gebieden volledig veroverd konden worden. De Palestijnen wisten dat ze er alleen voor stonden. En tot hier was de vijandigheid steeds voornamelijk tussen Israël en de Arabische buurlanden geweest. Maar nu kwamen de Palestijnen steeds meer zelf in verzet. We reisden met een groep naar een Joodse nederzetting op de Westbank. Een plek in Palestijns gebied waar een Israëlische stad is gebouwd. De mensen die daar wonen zijn Zionisten. Israëliërs die vinden dat heel het gebied toebehoort aan de Israëliërs. Die plekken die zijn illegaal volgens het internationaal recht. En wij waren daar om in gesprek te gaan met zo'n kolonist. Hoe kom je erbij om hier te gaan wonen? Wat drijft je en hoe zie jij het conflict? Het was geen gemakkelijk gesprek. God heeft het land aan ons beloofd en die Palestijnen die zoeken het maar uit. Dat was ongeveer de strekking. Na het gesprek zou ik afgezet worden buiten de poort van de nederzetting en dan zou ik in mijn eentje verder reizen met een taxi naar Hebron, een van de grootste conflictsteden in de Westbank. Alleen toen ik was afgezet en in mijn eentje vlak buiten het hek van de nederzetting stond, drong het plotseling tot me door wat ik aan het doen was. Ik was een blanke Europeaan in Palestijns gebied, letterlijk 10 meter naast de ingang van een illegale Israëlische nederzetting, die door Palestijnen gehaat wordt. Elke Palestijn die mij hier ziet, denkt dat ik een Joodse kolonist ben. En nu moet ik een Palestijnse taxi gaan nemen naar een van de grootste conflictsteden in het gebied. Maar goed, ik had geen keus, ik stond daar alleen en ik moest verder. Het duurde ongeveer een uur voordat er een taxi was die voor me wilde stoppen. Toen er eenmaal wel een taxi voor me stopte, zat ik in een auto met 4 Palestijnse mannen van rond de 40 jaar oud, die overduidelijk niet blij waren met mijn aanwezigheid in die taxi. Alleen sprak niemand van hen Engels en kon ik dus niet uitleggen wat de situatie was. De taxirit duurde minder dan een uurtje, maar ik ben nog nooit in mijn leven zo bang geweest als dat uurtje in die taxi. Na de Zesdaagse Oorlog kwam het verzet veel meer vanuit de Palestijnen zelf. De PLO, de Palestinian Liberation Organization, werd steeds meer een groep die de gewapende strijd aanging met Israël. Israël bezette de Westbank met het idee dat die bezetting voor langere tijd noodzakelijk was voor de veiligheid van Israël. In 1970 waren er ongeveer 1000 Joodse kolonisten. Maar in 1977 kreeg Israël voor het eerst een premier die het uitbreiden van de Joodse nederzettingen in Palestijns gebied actief ondersteunde. In 1980 waren er ruim 12.000 Joodse kolonisten in Palestijns gebied. In 1990 80.000. En nu, in 2024, zijn het er 700.000. Verdeeld over bijna 300 nederzettingen. En je hoeft geen professor te zijn om te snappen dat dit niks met veiligheid te maken heeft. Het maakt Israëliërs onveiliger, want ze gaan midden tussen de Palestijnen wonen. Het doel van premier Begin was om die aanwezigheid van Israëlische kolonisten in de Westbank zo groot te maken dat het voor toekomstige regeringen onmogelijk zou zijn om dat weer ongedaan te maken. En dat is behoorlijk goed gelukt. En om de veiligheid en het leefgemak van die Israëlische kolonisten te garanderen, kwamen er maatregelen vanuit de Israëlische overheid. Het onteigenen van Palestijnse huizen en eigendommen, autowegen in Palestijns gebied waarop alleen Israëliërs mogen rijden, nederzettingen die meer toegang hadden tot schoon water dan de omringende Arabische dorpen, en ga zo maar door. En hier is het tijd voor nog een quote. Want in het boek A History of the Modern Middle East vind je nadat dit hele verhaal wordt verteld op pagina 366 de volgende passage.
Om politieke controle te krijgen over de Palestijnen onder bezetting zette het Israëlische militaire bestuur honderden activisten gevangen of werden ze gedeporteerd om de geesten te breken van degenen die achterbleven. collectieve straffen, huisarresten en de sluiting van bedrijfsvestigingen waren slechts enkele van de straffen die aan de Arabische bevolking werden opgelegd. De repressieve politiek van de regering werd nog verergerd door de agressieve acties van sommige kolonisten, die er hun eigen soort gerechtigheid beoefenden. Het netto-effect van de Israëlische bezetting was de gelijktijdige demoralisatie en radicalisering van de Arabische inwoners van Gaza en de Westbank.
Radicalisering. In 1987 leidde dat tot de eerste intifada, een grote opstand van de Palestijnse bevolking in Gaza en de Westbank. Dit protest was massaal en in het begin was het vreedzaam. Palestijnen weigerden om aan het werk te gaan in Israël. Er kwamen burgerlijke ongehoorzaamheidsacties, weigeren van het betalen van Israëlische belastingen, boycotten van Israëlische producten, politieke graffiti. En er werd een ondergrondscholennetwerk opgericht, want na de uitbraak van de intifada had de Israëlische regering namelijk bevolen dat alle Palestijnse scholen dicht moesten. Ik weet niet wie er in vredesnaam dacht dat dat een goed idee was, maar goed. Het duurde niet lang voordat er ook gewelddadiger protest kwam. Stenen gooien, molotovcocktails en later begonnen de aanslagen. En hier kwam ook de opkomst van meer militante en terroristische bewegingen zoals Hamas. Over de loop van de opstand, die 6 jaar duurde, werden ruim 4000 aanvallen van Palestijnen gerapporteerd met molotovcocktails of explosieven. We hebben het al eerder gehad over die militaire doctrine van het Israëlische leger. En dus kan je raden hoe Israël reageerde. Premier Rabin gaf het bevel om de protesten hardhandig neer te slaan, wat bekend kwam te staan als de Break Their Bones aanpak. Daarbij begon de wereldwijde publieke opinie ten aanzien van Israël te verschuiven. Israël was nu opeens niet meer alleen het slachtoffer van de Holocaust die constant met dreiging van antisemitisme te maken had. Het was ook een militaire bezetter, die terecht verzet tegen een illegale bezetting hardhandig neersloeg. Ik kwam met die Palestijnse taxi doodsbang aan in Hebron. Hebron, in de Bijbel al benoemd als de woonplaats van Abraham. Zo'n mooie, oude en cultureel rijke stad midden in Palestijns gebied. De oude binnenstad van Hebron is UNESCO Werelderfgoed. Het is ook een van de grootste conflictsteden. Naast de 140.000 Palestijnen wonen er ook 30.000 Israëliërs. Ik stapte uit die taxi en ik liep met de gids door de oude stad, naar het Christian Peacemaker Team, CPT. Het CPT is een christelijke organisatie die probeert de Palestijnen in de stad te beschermen tegen de Israëlische kolonisten en het leger. We liepen door de smalle straatjes. Boven onze hoofden hingen netten die over de straten zijn gespannen omdat Israëlische kolonisten hun vuilnis vanuit de bovenverdiepingen gooien op de Palestijnen die op straat lopen. We liepen door en kwamen bij een kruispunt waar we moesten wachten totdat we mochten oversteken omdat Israëlische militairen daar iets aan het doen waren. We hebben er 3 kwartier staan wachten en geen idee waarvoor. We liepen verder door de stad en daar was plotseling midden in de straat een metershoge muur. Een muur die de stad doormidden snijdt en de Israëlische kolonistenwijk scheidt van het Palestijnse deel van de stad. Ik kwam aan bij het CPT en met het CPT-team sliepen we in een schoolgebouw in de stad. Mijn Nederlandse gids vertelde me dat de CPT-medewerkers om de beurt in het gebouw slapen om te voorkomen dat kolonisten het 's nachts innemen en het op die manier onteigenen van de Palestijnen. Iets wat zo vaak gebeurt dat het bijna normaal is geworden. De volgende dag zouden we het graf van Abraham bezoeken. Het ligt in de Ibrahim-moskee. En voordat je de moskee in kan, moet je door 3 militaire checkpoints. In 1994 drong een Amerikaans-Israëlische arts de moskee binnen en vermoordde 48 moslims tijdens het gebed. 125 anderen raakten gewond. Sindsdien is de moskee door de Israëlische autoriteit verdeeld in 2 stukken. 1 waar alleen Palestijnen mogen komen en 1 waar alleen Israëliërs mogen komen. De stad zit vol met dit soort verhalen. Godzijdank ging ik de volgende dag weg. Weg naar Akko, waar de zon schijnt en waar de zee rustig is. Na de intifada kwamen de vredesonderhandelingen op gang tussen Israël en de PLO. Hieruit kwamen de Oslo-akkoorden, een doorbraak. De Palestijnse PLO erkende officieel het bestaansrecht en het recht op veiligheid van Israël. De VN-resoluties werden door beide geaccepteerd, waarin staat dat Israël zich moet terugtrekken uit bezette gebieden en terrorisme en geweld wordt afgezweerd. De Palestijnen zouden beperkt zelfbestuur krijgen. In een periode van 5 jaar zou dan een volledig akkoord bereikt moeten worden voor vrede. Maar overal werd gesproken over zelfbestuur van Palestijnen en nergens werd daadwerkelijk gesproken over een Palestijnse staat. Een belangrijk punt in die akkoorden ging over de indeling van grondgebied in de Westbank. De Westbank werd opgedeeld in zone A, B en C. Zone A, dat was 3% van de Westbank, stond onder Palestijns bestuur. Zone B, 27% van de Westbank, stond onder Palestijns bestuur met Israëlische militaire controle. Zone C, 70% van de Westbank, bleef onder volledig Israëlisch bestuur staan. Kortom, in die akkoorden stond slechts 3% van de Westbank onder volledig Palestijns bestuur. Voor Palestijnen was dit een begin. Ze konden voor het eerst echt dromen van een eigen thuisstaat. Voor Israël was het niet meer dan gedeeltelijk zelfbestuur van de Palestijnen. En in de jaren die volgden bleken de Oslo-akkoorden vooral een vrijbrief om de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied nog verder uit te breiden. Tot overmaat van ramp werd de Israëlische minister Rabin, die de Oslo-akkoorden had gesloten, in november 1995 tijdens een vredesmanifestatie vermoord door een orthodox Joodse student. De Palestijnen verwachtten verbetering van de leefomstandigheden, maar het tegenovergestelde gebeurde. Die nederzettingen breidden fors uit. En daarmee ook de Israëlische militaire aanwezigheid. De economie werd juist slechter en het leven werd nog hopelozer. En toen brak in 2000 de tweede intifada uit. En die was een stuk gewelddadiger dan de eerste. En mede hierdoor besloot Israël de muur om de Westbank te bouwen. Een muur die overigens voor een groot deel niet op de grens, maar in Palestijns gebied werd gebouwd. Waarmee weer een stuk van de Westbank geannexeerd werd door Israël. In de tweede intifada pleegde Hamas veel zelfmoordaanslagen. En hierdoor leefden de Israëliërs natuurlijk in constante angst. Bijna 1000 Israëliërs en 3300 Palestijnen kwamen om het leven. Israël ontmantelde de nederzettingen in Gaza en trok zich in 2005 terug tot buiten de grenzen van Gaza. Daarna sloten ze Gaza hermetisch af door een land- en een zeeblokkade. En hierdoor werd Gaza de plek zoals het nu nog steeds wereldwijd bekend is. De grootste openluchtgevangenis ter wereld. Mensen kunnen er niet uit, stroom en water worden gecontroleerd door Israël, import en export is nagenoeg onmogelijk, waardoor er geen levensvatbare economie kan zijn en meer dan de helft van de mensen is werkloos, om maar een klein stukje van de ellende te benoemen. Het leven is daar al sinds 2005 totaal uitzichtloos. En het was ook hierna dat de strijd tussen Palestijnse organisaties Fatah en Hamas losbarstte. En nu is de Palestijnse politiek failliet, corrupt, niet democratisch en verdeeld. En hiermee zijn we echt aanbeland in de situatie van nu. Want er is nog wel van alles gebeurd, maar dat is niet meer dan een herhaling van zetten. Israëlische onderdrukking onder het mom van veiligheid, Palestijns verzet en aanslagen, hardere onderdrukking, verdere annexatie, nieuw verzet en aanslagen, hardere onderdrukking. Het is een film op repeat. Hamas en Israël dreigen alle twee met de vernietiging van elkaars volk. De woorden van Hamas kennen we. Israël verpakt het iets poëtischer. Netanyahu quote de Bijbel toen hij in 2023 zei: "Vergeet nooit wat Amalek u heeft aangedaan, en wij vergeten het niet." En letterlijk 1 zin verderop in de Bijbel staat dit:
"Trek daarom op tegen de Amalekieten en versla ze. Spaar ze niet, maar dood alles en iedereen. Mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels."
Loud and clear.
Never again.
Never again.
Never again.
Never again.
Never again.
Never again. Dit zijn overbekende woorden van Israëliërs die zweren om zoiets verschrikkelijks als de Holocaust nooit meer te laten gebeuren. Maar wat nou als je in het volgende conflict niet alleen maar slachtoffer bent, maar ook de dader. Niet alleen vervolgde, maar ook onderdrukker. Pas geleden sprak ik een kennis en hij is geboren en getogen in Zuid-Afrika. Ons gesprek kwam op Israël-Palestina en toen zei hij het volgende:
"Toen ik voor het eerst in Israël en Palestina was, dacht ik, hé, dit voelt als thuis. Ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika onder apartheid En als ik in Israël-Palestina ben, voelt het, zoals het vroeger voelde, onder apartheid.
Ik schrok best wel van zijn woorden, moet ik eerlijk zeggen. En ik vond dit, ook nadat ik het zelf had gezien in Israël en Palestina, erg hard klinken. Totdat ik de foto's terugkeek van mijn reis door Israël en Palestina, de beelden tot me liet doordringen en probeerde voor te stellen hoe mijn leven eruit zou zien als precies ditzelfde in mijn land of in mijn stad zou gebeuren. Wat als ik daar woonde? En even later hoorde ik dit fragment. Dit is Berber van der Woude, een Nederlandse ex-diplomaat die als onderdeel van de Nederlandse overheid in Palestijnse gebieden heeft gewerkt.
De eerste dag dat je daar komt, zie je al wat er aan de hand is. Politieke onderdrukking, economische onderdrukking, beperking van de bewegingsvrijheid, geweld, vernedering. Het gebied waar de Palestijnen nu leven, wordt beschouwd als Israëlisch gebied. En eigenlijk alles wat Israël doet, is erop gericht om de Palestijnen ofwel daar weg te krijgen, ofwel daar te laten zijn, maar dan als een soort tweederangs burgers. Toen ik daar aan het werk ging, toen realiseerde ik mij, wauw, dit is echt wel de eerste keer dat het er niet toe doet hoe de situatie echt is. Ondanks zo ontzettend veel mensenrechten schendingen, ernstige mensenrechten schendingen, goed gedocumenteerde mensenrechten schendingen, niet alleen door Palestijnse organisaties, maar ook door internationale en Israëlische organisaties, weigert Nederland Israël verantwoordelijk te houden. Ik voelde mij enorm medeplichtig aan het laten voortduren van die situatie van apartheid, van gewelddadige onderdrukking van de Palestijnen.
Zij benoemt goed gedocumenteerde, ernstige mensenrechten schendingen en ook weer die apartheid. En zij staat niet alleen. Onder andere Amnesty International en Human Rights Watch hebben al geconcludeerd dat er sprake is van apartheid in Israël. En er zijn ook Israëlische organisaties zoals B'Tselem en Yesh Din die spreken van apartheid. Breaking the Silence, een Israëlische organisatie van ex-militairen die in Israëlische bezette gebieden hebben gewerkt, spreekt van structurele mensenrechten schendingen. Dit is een stukje van een Israëlische soldaat die in 2014 in de oorlog in Gaza heeft gevochten.
We approach towards Palestinians, they can just be controlled, we can just keep them indefinitely under military occupation, deny them rights, deny them freedoms, the same ones that we cherish for ourselves. They don't have, and it's not about security, it's about ideology. We're ideologically committed to controlling the entire land of Israel exclusively for the Jewish people.
Israël ontvangt elk jaar 3,8 miljard dollar van Amerika aan militaire steun. En ze ontvangen militair materieel vanuit Nederland. Dus in dit conflict, waar beide zijden zich structureel schuldig maken aan oorlogsmisdaden, ontvangt één van de twee partijen geld en militair materiaal van het Westen. Van ons. En daarmee maken wij onszelf medeplichtig in dit slepende conflict. Door niet een oplossing te faciliteren, maar in plaats daarvan één partij structureel te helpen in de bewapening. En dan heb je nog de Verenigde Naties. Zij hebben in 2022 een onafhankelijk rapport gepubliceerd over de mensenrechten situatie in de bezette Palestijnse gebieden. Ik lees hier een passage uit voor, want dit schetst de daadwerkelijke situatie zoals het is.
Het opleggen van dit systeem van geïnstitutionaliseerde discriminatie met de bedoeling van permanente overheersing is gebouwd op de doorlopende praktijk van inhumane en onmenselijke daden. Willekeurige en buitengerechtelijke executies, marteling, de gewelddadige dood van kinderen, de ontkenning van fundamentele mensenrechten, een fundamenteel gebrekkig militair rechtssysteem en het ontbreken van een eerlijk proces. Willekeurige gevangenisstraf, collectieve straf, de herhaling van deze daden gedurende lange perioden en de goedkeuring ervan door de Knesset, het Israëlische parlement en het Israëlische rechtssysteem, geven aan dat ze niet het resultaat zijn van willekeurige en geïsoleerde daden, maar integraal deel uitmaken van het regeringssysteem van Israël. Dit is apartheid. Met de ogen van de internationale gemeenschap wijd open, heeft Israël aan Palestina een apartheidsrealiteit opgelegd in een post-apartheid wereld.
Er zijn in dit conflict twee volken. Twee volken met een geschiedenis vol met pijn. Twee volken die in de steek zijn gelaten door de internationale gemeenschap. Twee volken die een ander onrecht hebben aangedaan. En twee volken die verschrikkelijke misdaden hebben begaan. Maar op dit moment in de geschiedenis is er in dit conflict maar één staat die de onderdrukker is. En daarmee is er maar één staat die de macht heeft en de sleutel in handen heeft om een weg richting vrede in te slaan. En dat is Israël. Het begin van vrede is dat je vrede zoekt. Elke oorlog in de geschiedenis is ook weer gestopt. En ook deze oorlog zal stoppen. Misschien morgen, misschien over een jaar en misschien over 200 jaar. Maar hij zal stoppen. Ik vind dat een troostende gedachte. Ik was in Yad Vashem, het Holocaustmuseum in Israël bij Jeruzalem. Het is naar om daar te zijn. De kleine dingen die je ziet, alledaagse dingen die werden gebruikt om Joden de hoek in te drijven. Spelletjes voor kinderen waarin Joden de bad guys zijn. Posters die waarschuwen voor vieze en enge Joden. En zo liep ik kamer na kamer door. Mezelf afvragend hoe het toch kan dat een mens in staat is tot kwaad wat zo nutteloos is. Op het eind kwam ik in een grote ronde ruimte. De ruimte is stil en leeg. Het enige wat er is, zijn planken met zwarte boeken. Oneindig veel planken met zwarte boeken. En in die boeken staan alle namen van alle Joden die in de Holocaust vermoord zijn. Het is een verstikkende ruimte. Ik dacht na. Wat is het nou wat je meeneemt hier vandaan? En ik bedacht, ik neem mee dat minderheden en kwetsbaren in de samenleving altijd beschermd moeten worden tegen de meerderheid. Dat geldt voor Palestijnen en Joden en Arabieren en Israëliërs en moslims en ongelovigen. Het geldt natuurlijk voor elk mens. Elk mens heeft recht op een menswaardige behandeling. En zodra we dat vergeten, gaat het mis. Joden waren in de Tweede Wereldoorlog kwetsbaar en ze hadden beschermd moeten worden. Palestijnen zijn kwetsbaar sinds de Tweede Wereldoorlog en ze hadden beschermd moeten worden. En in beide gevallen is het niet gebeurd. En ik reken mezelf dat aan, want ik ben niet opgestaan, terwijl ik hoop dat er wel iemand voor mij opstaat als ik ooit kwetsbaar ben. Ik keek nog één keer naar de ontelbare zwarte boeken en liep de kamer uit, naar buiten. Frisse lucht. Er kwam een liedje in me op, Albertine van Brooke Fraser. Dit was Mijn Wereld, Jouw Wereld. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren of gewoon even hallo zeggen? Dan ben ik te bereiken via podcastmijnwereldjouwwereld@gmail.com. De tekst, muziek en productie van deze aflevering komt van mij, Rafael Brouwer. En het artwork voor social media is gemaakt door Soma Boekhoven. Fijn dat je luisterde. Hopelijk tot ziens bij een volgende aflevering.